Barry, welkom. Of jij wordt waarschijnlijk altijd Barry genoemd, hè?
Barry Adams, ja. Barry Adams. Gewoon, op zijn Hollands.
En op zijn Nederlands?
Gewoon Barry. Dat is hetzelfde dan? Ja? Hollands, Nederlands, dat gebruiken we gewoon als synoniem, toch? Niet?
Zeker waar. Zeker
ik ben
waar.
Geen Hollander, ik ben wel Nederlander, ik ben Brabander. Maar,
maar leuk dat je aanschuift. We gaan het hebben over AI, SEO. Waarschijnlijk in de nieuwshoek, want daar doe jij veel.
Ja, dat is wel een beetje mijn ding, hè?
Ja. Kun je even kort vertellen wie je bent en wat je doet?
Ik ben Barry Adams, Barry Adams. Ik ben SEO consultant, freelance al 10 jaar. En ik werk voornamelijk voor nieuws, websites, nieuws publishers over de hele wereld. Van Amerika tot Australië en alles dat er tussenin zit, zo'n beetje.
Gaaf, mooie niche.
Ja, vind ik ook wel, ja. Leuke niche, houd me bezig. Leuk, interessant werk ook.
Ja. Heeft AI al een grote rol in jouw dagelijkse werk?
Nog niet. Ik heb wel heel veel klanten die zijn bang voor wat AI gaat doen. Omdat AI dus een content, vooral de large language models, content generatiemachines zijn. En nieuwswebsites genereren content. Maar ik denk dat de LLM's de nieuwswebsites meer nodig hebben dan de nieuwswebsites LLM's nodig hebben. Meens. Want de LLM's moeten continu getraind worden op nieuwe informatie, nieuwe data, nieuwe gebeurtenissen in de wereld om up-to-date te blijven. En die informatie wordt dus gegenereerd door journalisten, door nieuwswebsites. Ja. Dus ik denk niet dat LLM's een existentiële threat gaan vormen voor nieuwswebsites. Ik denk wel dat het bepaald soort content minder belangrijk maakt. Evergreen content, zeg maar. Ja. Content van wat zijn de beste laptops? Of hoe moet je de vakantie boeken naar Barbados? Dat soort vragen denk ik dat. Als je dat soort content genereert, dan moet je wel een beetje in de gaten houden dat je waarschijnlijk obsolete gemaakt gaat worden door de large language models. Maar nieuwscontent, denk ik, dat altijd wel zijn eigen niche zal blijven houden.
Wij hadden gisteren ook Sophie in de podcast. En toen hadden we het eventjes over Perplexity. Ik heb daar een abonnementje op en die pushen iedere nacht een tech-artikel naar mij die ze genereren met AI. Mm-hmm. Op basis van, 10, 20 bronnen die over dat bericht geschreven hebben. En ik moet zeggen dat best wel een beetje een enge ontwikkeling bijna is, zeg maar. Dat is het eerste voorbeeld wat ik gezien heb waarbij ik denk van oké, dit zou ik echt als alternatief kunnen lezen van, nou ja, weet je, wat voor nieuwswebsite dan ook. Maar ja, dat. Maar goed, daar gaan ongetwijfeld allerlei rechtszaken ook weer uitkomen.
Oh, er zijn er rechtszaken gaande. Je moet in de gaten houden, al die LLM's zijn getraind op content, op materiaal dat een copyright heeft. En ze zeggen van, dat is fair use, dat mochten wij gewoon doen. Maar nee, want ze zijn dus nu de systemen aan het creëren die rechtstreeks concurreren met de website zelf. En dat is geen fair use. En fair use is alleen maar een clausule in de Amerikaanse wetgeving. De Europese wetgeving heeft geen fair use clausule.
Dus, dat is wel interessant.
Ik denk echt dat de huidige generatie LLM's technisch gezien volledig illegaal is. Maar ze gaan gewoon door, met 100 km per uur, want ze weten dat het te laat is om die trein te stoppen. Ja. Ik denk wel dat er enorme payouts gaan komen voor content publishers op het internet. Dat die LLM's heel veel geld moeten gaan betalen aan de mensen die al die informatie hebben geschreven waar die LLM's op getraind zijn. Maar dan is het al te laat, want die systemen die bestaan al. En zijn al
dus ze hebben al veel geld verdiend waarschijnlijk.
Ja, precies. Ja. En ik vind het ontzettend een onbeschofte manier om zaken te doen. Maar zo werkt Silicon Valley. Die geeft geen ene fuck om wat de gemiddelde webpublisher doet. Die wil gewoon zoveel mogelijk geld verdienen in zo kort mogelijke tijd.
Ja. Het kan eigenlijk echt niet. Alleen,
maar ze doen het.
Als ze zich aan de regeltjes houden, hadden we totaal niet gestaan waar we nu staan.
Ik las in een artikel niet zo lang geleden dat OpenAI nu zichzelf aan het trainen is op YouTube-video's. Terwijl ze weten dat dat tegen Google's Terms and Conditions is. Maar ze zeggen, we gaan het gewoon doen, want we hebben die informatie nodig. En we betalen die rechtszaken gewoon. Dat is een cost of doing business. Dus ze weten dat ze de wet aan het breken zijn. En ze gaan er nog steeds mee door, omdat het nodig is om hun systemen beter te maken. Missen How fucked up is dat?
Ja. Maar missen we daar dan niet ook een beetje de rol van de overheid? Op dat moment?
Oh, die overheid loopt gewoon 20 jaar achter op de technologie. Maar dat is al sinds de internet is begonnen als fenomeen.
Maar het mooie is ook, want dit was een stuk uit de New York Times waar ik het gelezen heb. En OpenAI doet dit. Ze hebben zelfs Whisper, dat transcriptiemodel, puur ontwikkeld om dit te kunnen doen. En nu bieden ze het ook aan klanten. Alleen Google weet het ook, maar die zegt er niks van. Want die doen het zelf ook met YouTube, terwijl ze het eigenlijk niet mogen.
Ja.
Dus alles is gewoon illegaal bij elkaar gescraped.
En dit is echt iets waar de regering en de overheden heel snel moeten instappen. Want dit kan het internet breken. Dit kan het web breken. Want er is geen incentive meer om nieuwe content te genereren. Als dat alleen maar gebruikt wordt om de AI's beter te maken. Die dan nieuwe content gaan genereren. Die beter is dan je eigen fucking content. En goedkoper. waar hebben we het dan over? Dan, waarom ga je dan YouTube-video's maken als iemand anders een betere video kan maken met een slimme prompt en Dolly?
Interessant.
Maar geloof je dan ook niet dat wij als mensen behoefte hebben aan content van andere mensen, vooral op YouTube, in podcasts?
Ik denk dat wij meer die nadruk moeten gaan leggen dat je als content creator duidelijk moet maken, dit is niet door AI's gegenereerd of zelfs niet door AI's geassisteerd. Dit is puur menselijke content. De menselijke reviewers, de menselijke ervaring en expertise. Ik denk dat dat een echte USP gaat worden voor heel veel content generators. Ja. Maar de gemiddelde gebruiker, die gaat er geen reet om geven. Het is meer de mensen die echt die authentieke stemmen willen zoeken. Maar ik denk dat dat niet het merendeel van de internetgebruikers zijn.
Ik weet het niet zo goed. Ik had er laatst met iemand ook een discussie over in de podcast. En die zei ook van, ik kan niet wachten totdat ik met mijn eigen stem in 10 andere talen mijn podcast kan publiceren. En dan denk ik toch van, ja, maar iemand in Zuid-Amerika, die heeft toch helemaal geen zin om naar mij in het Portugees te luisteren. Die kent mij niet en ik weet dat niet of dat een ding gaat worden.
Ik denk, omdat wij allemaal Engels spreken, dat is wel een goede use case, vind ik wel, van AI. Omdat we allemaal Engels spreken, vinden wij dat niet zo belangrijk. Maar er zijn heel veel mensen over de wereld die willen informatie over bijvoorbeeld SEO of online marketing leren. En de meeste van die informatie is in het Engels. En als ze dan niet vloeiend in het Engels zijn, dan verliezen ze heel veel nuance. Ja. En dan kunnen ze misschien niet zo goed begrijpen wat daar waar het om gaat. En daar denk ik dat AI tools wel een goede
een
niche hebben.
Zit.
Om dat in een native stem te laten vertalen.
Ja. Ik denk dat je twee categorieën hebt. Je hebt de voordieners die je volgt omdat je het gewoon coole personen vindt. En je hebt gewoon de informatiebehoefte. En dan maakt het niet uit wie de afzender is. Ja, maar je hebt gewoon het antwoord nodig.
Ja, ik denk dat er is een hele belangrijke rol voor AI om dingen makkelijker te maken voor mensen. Niet om content creators te vervangen, maar om ze te helpen. Om hun scope te verbreden, om het creatieproces makkelijker te maken. Maar ik blijf erg op hangen dat het content creatieproces geïnitieerd moet blijven door een persoon. En ook editorial controle moet hebben door een persoon. Om ervoor te zorgen dat het nog steeds een menselijke stem heeft en menselijke expertise en menselijke input heeft.
Ja.
Ja. Hey, we moeten hem een beetje kort houden volgens mij, want jij gaat zo lunchen. Zullen we hem afsluiten? Of, ik had nog een vraag, maar...
Doen we allebei nog even één vraag.
Als jij nog
een vraag maar. Ja, ik heb nog een paar minuten.
Stel, je bent geïnspireerd geraakt op Brighton SEO en je wil wat in SEO gaan leren. Wat zou jij een beginnende SEO-specialist meegeven? Waar moet hij beginnen?
Oh, god. Voor mij is dat al zo lang
heel
geleden.
Heel lang geleden, dat weet ik.
Waar ik het meest op heb geleerd is mijn eigen websitejes. Een eigen websiteje bouwen en kijken of je die in Google kunt ranken. Ja. En het hoeft niet eens super competitief te zijn. Het kan heel erg niche zijn. Mijn eigen website was super, super niche. Ik ben er zelfs een beetje, ik schaam me er een beetje voor, dus ik ga niet vertellen wat het niet. Maar ik denk dat je daar heel veel dingen van leert. Gewoon je eigen website bouwen. En ook, wees niet bang om dingen fout te doen. Om te falen. Want daar leer je eigenlijk meer van dan dingen goed doen en succes te hebben.
Ja.
Dus eigen website, eigen site project. Ga naar conferenties, lees blogposts. Ja. Vraag mensen. Ik vind dat best uniek aan de SEO-industrie. Dat mensen zoals mij die heel veel ervaring hebben, altijd bereid zijn om vragen te beantwoorden en andere mensen te helpen die nieuw zijn in de industrie. Dus wees gewoon niet bang om vragen te stellen.
Nee.
Stuur die e-mail, stuur die LinkedIn message. Vraag gewoon mensen van, hey, ik heb hier een probleem of ik weet niet hoe dit werkt. Kun je dat uitleggen? En als ze er misschien niet direct tijd voor hebben, kunnen ze jou wel sturen naar een juiste resource of een bron die het wel voor je uitlegt.
Ja. Interessant.
Heb ik nog even een laatste vraag. En dat is Google Discover, Content Discovery versus Search. Hoe denk jij dat die verhouding gaat verschuiven de komende 2 jaar?
Ik denk dat Discover meer en meer belangrijk gaat worden. Ik zie het bij heel veel van mijn publishing clients dat Discover nu al meer dan helft van al een Google-verkeer is. Of nog meer zelfs. En dit zijn publishers die historisch gezien heel erg afhankelijk waren van search. Maar ik vind Discover ook heel erg een onvoorspelbaar kanaal waar je gewoon niet van uit kan gaan dat het verkeerde morgen nog is. Terwijl bij search dat vaak wel zo is. Dat je ook, zelfs al heb je problemen met algorithm updates, je hebt nog steeds een soort baseline van verkeer. Met Discover heb ik het letterlijk gezien dat van het een of andere dag al je verkeer verdwijnt.
Ja.
Dus daarom vind ik het erg onvoorspelbaar, maar ik denk ook dat het een hele goede opportunity is voor publishers. Juist als je behoorlijk niche bent en heel gespecialiseerde content hebt, dan is dat een hele goede opportunity om om heel veel traffic naar je website te krijgen.
Ja. En ik heb zelf het idee op mijn telefoon dat het ook gewoon meer gepusht wordt dan een tijd geleden.
Ja, dus, Google legt meer en meer nadruk op Discover. En dat zie ik ook terug met mijn publishing clients, dat die meer en meer verkeer van Discover gaan krijgen. Dat vinden ze heel fijn, maar tegelijkertijd ben ik een beetje van, maar het kan morgen verdwijnen.
Ja. Lastig. Maar ook dat mooi. Zei Sofie ook volgens mij, dat het de ene dag was het er en de andere dag is het er weg.
En dat irriteert ook. En dan weet je niet wat je fout hebt gedaan. Want het is niet iets wat jij iets doet. Het is gewoon dat Google zegt van we gaan een andere website nu promoten in Discover naar dezelfde mensen.
Ja, interessant. Enorm bedankt. Leuk gesprek.
Ja, graag gedaan. Vond het erg leuk.
Ja,
leuk.
Tof. Nou, tot de volgende.